Goedenavond, broeders en zusters, jongere meisjes. Van harte welkom in deze dienst op Eerste Pinksterdag. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal onze pastoraal medewerker, broeder Brinkman, voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in de stilte van ons hart. En worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. U die thuis meekijkt, wordt van harte uitgenodigd om de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging naar mevrouw Janssen Angelino en ook naar Erik en Sylvia van der Stam, die afgelopen week hun 25-jarig huwelijk mochten vieren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 198, vers 1, Ja, de trooster is gekomen. De kerkraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp En onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. De aanvangstekst voor deze dienst vindt u in Romeinen 8 en daarvan de versen 5 en 6. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. We willen luisteren naar wat de vruchten van de geest zijn. We willen luisteren naar weerklank 207 en daarvan het eerste vers 207 uit weerklank vers 1. Ook deze avond willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarop willen we luisteren naar weerklank 198 en daarvan het tweede vers. Weerklank 198 vers 2 na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat wil zeggen, mensen die in de Heer Jezus geloven, vroeger en over de hele wereld. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze eerste Pinksterdag voor de tweede keer hier in uw huis mogen samenkomen. Of thuis de kerkradio mochten aanzetten. De computer. Heer, we danken u dat we die vrijheid hier in Nederland hebben. En we bidden u, helpt u ons om die vrijheid op de juiste manier te gebruiken. Wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u zelf met uw Heilige Geest zijn in het spreken en luisteren, in het orgelspel, in het zingen? Wees met uw Heilige Geest, met een ieder die een taak heeft in deze dienst. Helpt u ons om te begrijpen waar het in uw woord om te doen is. Geef dat ook de kinderen of de tieners het mogen begrijpen. Heer, wilt u zelf de uitlegger zijn? Neemt u alles weg wat ons kan hinderen in het luisteren? Gedachten, moeite, zorg. Dingen waar we mee worstelen misschien, of vermoeidheid, wat het ook kan zijn. Heer, geef dat we gericht mogen zijn op u en op u alleen. Heer, zo bidden we u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing voor deze avond is vrij uitgebreid, oftewel lang, en die vindt u in Numeri 11 en daarnaast nog een gedeelte uit Galaten 5. En dat het zo lang is, zullen we het een paar keer onderbreken door te luisteren naar psalmen of liederen. De schriftlezing vindt u in Numeri 11, het eerste gedeelte vanaf vers 4 tot en met 15. En om het luisteren wat te vergemakkelijken, je zou dit Bijbelgedeelte uit Numeri 11 zou je eigenlijk in vijf stukken kunnen verdelen. En heel kort samengevat gaat het eerste gedeelte over de klacht van het volk. Het tweede gedeelte gaat over de klacht van Mozes. Het derde gedeelte gaat over het antwoord van God aan Mozes en het volk. Het vierde gedeelte gaat over de vervulling van de belofte aan Mozes. En het vijfde gedeelte gaat over de vervulling van de belofte aan het volk. Dus eerst het volk, dan Mozes, dan God, dan weer Mozes, dan het volk. Nummer 11, vanaf vers 4. En er staat in deze Bijbel boven: de Israëlieten jammeren. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Het volk Israël is onderweg in de woestijn van Egypte naar Kanaan. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die we in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad. En de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond. Verzamelde het, maalde het met handmolens of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht. Ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heere ontbrandde hevig. Ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei tegen de Heere: waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Ben ik soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ik het gebaard, zodat u tegen mij zou kunnen zeggen: draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat u hun vader gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want ze jammeren tegen mij: geef ons vlees, zodat we kunnen eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood me dan toch meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien. Dit was dus als het ware de jammerklacht van het volk en de jammerklacht van Mozes. We zullen nu luisteren naar Psalm 78, vers 9 en 10. Vers best een hele moeilijke tekst, maar daarin wordt dus eigenlijk bezongen dat het volk ontevreden is en vindt dat God niet goed voor hen zorgt. Psalm 78, vers 9 en 10.
Bewijs. zijn. O keur van spijt op onze tafel dit zijn. Het is waar hij zoog de rots en is de stromen.
Het tweede gedeelte uit nummer 11 lezen we vanaf vers 16. Tot en met 30 heb ik, meen ik, gezegd. Maar dat kan ik eigenlijk niet maken. Dus we lezen het hoofdstuk uit. Nummer 11 vanaf vers 16. De klacht van het volk hebben we gehoord, de klacht van Mozes hebben we gehoord. Nu is God aan het woord. Vanaf vers 16. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en ze moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Ze zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die last niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd, wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen en geen 20 dagen, maar een volle maand totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere die in uw midden is verworpen en hebt voor zijn aangezicht gejammerd, waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees geven en ze zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden? Dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden? Dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heere zei tegen Mozes, is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel af van de geest die op hem, op Mozes was, en droeg dat over op de 70 mannen, die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. 2 mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. De geest rustte op hen. Zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken. En ze profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn heer, Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, of allen van het volk van de Heere profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Daarna trok Mozes zich in het kamp terug en hij en de oudsten van Israël. Dat was het derde en het vierde gedeelte. En nu de vervulling van de belofte of de straf aan het volk. Toen stak er van de kant van de Heere een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee. En verspreidde ze boven het kamp ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp. Ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op, die hele dag en die hele nacht en heel de volgende dag. En men verzamelde de kwakkels, die vogels. Wie het minst had, had 10 homer verzameld en men spreidde ze wijd voor zich uit rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekauwd was, toen de toorn van de Heere tegen het volk ontbrandde en de Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Daarom gaf men die plaats de naam Kibroot Taava, want daar hadden zij het volk dat zo gulzig geweest was begraven. Van Kibroot Taava trok het volk verder naar Hazeroot. En ze bleven in Hazeroot. We willen luisteren naar Psalm 84 en daarvan het derde en het vierde couplet. Psalm 84, vers 3 en 4.
Stop up and build a name.
In de consistorie vroeg er net iemand aan mij of ik lang met deze preek bezig was geweest. En dat vroeg hij omdat ik had gezegd dat het een lange preek werd. Ik ben er heel lang mee bezig geweest, want ik had eerst de gedachte om over Ezechiël 37 te preken. Ik vind het een geweldig gedeelte. Maar ik kwam daar niet uit en toen kwam ik bij nummer 11 uit. Maar toen ik daarmee bezig was, toen kwam mij de tegenstelling tussen het vlees en de geest zo duidelijk naar me toe. En Galaten 5, Paulus spreekt ook over die tegenstelling tussen het vlees en de geest. Vandaar dat dat de derde schriftlezing is. Galaten 5, vanaf vers 13. Galaten 5, vanaf vers 13. Geen misbruik van de vrijheid staat erboven. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Als voorbereiding op de preek willen we luisteren naar het lied Heilige Geest van God. Weerklank 195, weerklank 195, Heilige Geest van God.
vul opnieuw mijn hart.
Straks zingen we, luisteren we naar de preek, naar Weerklank 194 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Heer, ik hoor van rijke zegen. Weerklank 194, vers 1, 2 en 5. Net voordat ik deze kant op kwam, werd er aan tafel gevraagd, pap, waar preek je over? En toen zei ik dat te veel vlees eten slecht voor je is. Dat moet u zeggen. We aten overigens kippenvleugeltjes. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens. Meisje. Tenzij u aangesproken wilt worden als meisjes. Er wordt gevochten, Arie. Ja. En niet alleen op deze wereld, maar hier. En bij jou. Maar nou moeten we stoppen, want anders wordt je moeder boos. Er wordt gevochten in het hart van mensen. Paulus zegt het in Romeinen 7 zo. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er niet bij mij, maar het goede teweeg brengen, is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Ik wil wel het goede doen, maar het gaat niet, het lukt me niet. Ik doe steeds weer het verkeerde. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Of u. Misschien voert u wel een bepaalde strijd tegen een zonde of een verslaving. En u verliest telkens weer. Misschien voert u wel eens een strijd tegen uw mond. Die verkeerde dingen zegt. En u betrapt zich er steeds weer op. Of wat u zegt is op zich nog niet eens zo verkeerd, maar de manier waarop. Er is een strijd. En ook je karakter kan je in de weg zitten. Het is een strijd. Een christen voert strijd en eigenlijk vooral tegen zichzelf. In de brief aan de Galaten schrijft Paulus ook over die strijd. En hij schrijft daarover twee tegenstanders. Twee partijen die als het ware aan het oorlog voeren zijn tegenover elkaar. Aan de ene kant is dat de Heilige Geest. En aan de andere kant is daar het vlees. De Geest van God die woont in de gelovigen. Die de gelovigen wil sturen, wil leiden, wil kracht geven. Aan de ene kant. En het vlees aan de andere kant. Dat is niet dat stukje vlees wat je op tafel vindt, op je bord. Nee, met het vlees bedoelt Paulus de mens die het zelf allemaal wel weet. Dat is de mens die God niet nodig heeft. Die zijn eigen keuzes maakt en het zelf wel weet. Die twee staan tegenover elkaar. De geest van God en het vlees. Die voeren een strijd in je binnenste. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je wandelt door de geest van God heeft het voor het zeggen. Of het vlees, het eigen ik, heeft het voor het zeggen. En weet je wat het vlees wil? Het vlees wil meer. Een mens die zich laat leiden door zijn eigen verlangens en door zijn eigen begeerte, zo'n mens heeft nooit genoeg. Die wil steeds meer. En alles moet daarvoor wijken. Het vlees houdt van nature geen rekening met God en geen rekening met de ander. Ruim 20 jaar terug waren we in Colombia om de oudste van onze kinderen op te halen. We zaten met een aantal adoptieouders in een klein hotelletje. Er was één ouderpaar, ze waren nog wat jonger dan wij, die twee jongens tegelijk hadden gekregen, twee broertjes. Ze waren ook al wat ouder. 2 en 4 of 3 en 5 misschien. Ze waren opgegroeid in een kindertehuis en daar hadden ze geleerd om voor zichzelf te zorgen. En voor zichzelf op te komen. En in dat hotel zaten ze bij hun kersverse adoptieouders aan tafel. En de allereerste keer, toen de schalen met eten op tafel werden gezet door de bediening, heb ik een paar woorden Spaans geleerd. Toen het eten op tafel werd gezet, toen hoorde ik de oudste van de twee schreeuwen, Mio. En Mio betekent van mij. En het tweede woord wat hij zei was, Mas. En dat betekent meer. En dat is eigenlijk precies hoe het leven van een mens die leeft vanuit het vlees in elkaar zit. Mio en Mas. Het is van mij en ik wil meer. Ik kon het de jongens haast niet kwalijk nemen. Zo hadden ze het tot die tijd volgehouden om voor zichzelf te zorgen. Maar, zegt Paulus, zo mag het niet zijn voor iemand wie in Jezus Christus gelooft. Wanneer je door het bloed van Jezus Christus in de vrijheid bent gezet, mag je je niet laten leiden door het vlees. In Numeri 11 lezen we dat het volk van God onderweg is. Onderweg van Egypte naar Canaan, het beloofde land. De Heere heeft hen bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ze zijn, om het met de titel van een Engels lied te zeggen, no longer slaves. En op die weg door de woestijn komen ze allerlei vijanden tegen. Verleidingen, verzoekingen. Maar eigenlijk is er toch vooral Gods bewarende hand die voor hen zorgt, hen beschermt, hen leidt en hen voorziet elke dag weer van dat wonder van het manna, dat elke morgen klaar ligt om verzameld te worden, klaargemaakt te worden en gegeten te worden. Maar op een gegeven moment is het volk daar niet langer meer over tevreden. In vers 4 lezen we wat het volk wil. Je zou kunnen zeggen wat het vlees wil. En in dit geval wil het vlees niet langer manna, maar vlees. En het begint, als u dat in vers 4 hebt meegelezen, het begint bij het samenraapsel. Wie zijn dat? In Exodus 12, vers 38 worden ze een grote groep mensen genoemd van allerlei herkomst. Het zijn geen Joden, geen Israëlieten, maar ze zijn samen met het volk meegekomen vanuit Egypte om op zoek te gaan, op weg te gaan naar het beloofde land. En het samenraapsel begint te mopperen. Zij beginnen te klagen. En op een gegeven moment steekt dat de Israëlieten aan. En die klagen mee. Kun je nagaan hoe belangrijk het is met wie je optrekt? En ik denk dat je er in een kerkelijke gemeente, een christelijke gemeente, voor moet uitkijken dat de klagers het niet voor het zeggen krijgen. Maar als je niet uitkijkt, dan jammert de meerderheid met de meute mee. Ze willen vlees. Egypte, daar hadden ze het vroeger veel beter. Komkommers, watermeloenen, prei, uien, knoflook. En nu hebben ze alleen dat manna. God hoort het en ook Mozes hoort dat geklaag en gejammer. En dan staat er in vers 10 dat de toorn van de Heere losblast. En ook Mozes trekt het niet langer. Een hoofdstuk verder lees je in Numeri 12, vers 3, dat Mozes de hardmoedigste is van alle mensen op de wereld. Maar hier in Numeri 11 houdt hij dat niet vol. Mag ik het zo zeggen? Hij trekt het niet meer. Hij is het geklaag en gejammer zat. En hij begint eigenlijk ook te jammeren tegenover God. Waarom doet u mij dit aan? Waarom heb ik de last van het hele volk te dragen gekregen? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik dit volk gebaard? Waar moet ik het vlees vandaan halen om al dit volk te eten te geven? Want ze jammeren tegen me, geef ons vlees. En dan verzucht hij, ik kan alleen dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En dan zegt hij iets wat later ook Elia met zoveel woorden zegt. Hij zegt, en als u mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien. Het is alsof je Elia hoort, die eeuwen later hetzelfde vraagt. Heere God, neemt u mij maar uit dit leven weg. De versen 11 tot en met 15 hebben een hoog ik-gehalte. En je zou ze kunnen samenvatten met Mozes die zegt, ik zie het niet meer zitten. Ik kan het niet meer aan. En misschien herkent u dat wel. Bij een ander. Of bij jezelf. Dat je het niet meer ziet zitten en dat je niet meer weet hoe het verder moet. Dan zie je niet meer op God, maar alleen nog de omstandigheden. Dan zie je alleen maar je eigen mogelijkheden en vooral onmogelijkheden. En dat wordt heel duidelijk in vers 13 als Mozes daar verzucht, waar zou ik vlees vandaan moeten halen? Dat kan ik niet. Nee, dat klopt. Ik kan niets. Maar de Heere kan het wel. En toch kunnen we hier iets leren van Mozes. Want als hij het uitroept, uitjammert, klaagt, ik kan het niet, ik zie het niet meer zitten, dan gaat hij met zijn jammerklacht en met zijn kleingeloof naar God. En het is een vraag waard of wij dat ook doen. Nou hebben we eigenlijk de klacht van het volk gehad, dat vlees wil, en de klacht van Mozes, die het niet meer ziet zitten. En dan God. God begint te spreken en zegt tegen Mozes, je moet 70 oudsten aanstellen. 70 ambtsdragers. De kerkenraad wordt iets groter. En kennelijk weet Mozes welke 70 mannen hij moet uitzoeken. En staat er, ze krijgen een deel van de geest van Mozes. Betekent dat dan dat Mozes een deel van Gods geest kwijtraakt? Nee, ik denk dat je het zo moet voorstellen Je hebt een kaars op tafel staan en je pakt een andere kaars. En je steekt die kaars aan met de vlam van die eerste kaars. En je zet hem weg. En je pakt een volgende kaars en die steek je ook met de eerste aan. En zo ga je door. Raakt die eerste vlam dan zijn licht kwijt? Nee. De hitte? Nee. Het verdeelt zich. En de Heere heeft ook een boodschap voor het volk. Zij zullen tegen de morgen vlees krijgen. God heeft hun gejammer gehoord. Wat opvalt is dat ene zinnetje in vers 18. We hadden het zo goed in Egypte. Ze moesten daar als slaven werken. Ze werden geslagen. We hadden het zo goed in Egypte. Het is alsof ze het God kwalijk nemen dat hij hen uit Egypte verlost heeft. Het is eigenlijk geen jammerklacht. Het is een aanklacht. De Heere wordt aangeklaagd. En ze zullen krijgen waar ze om gevraagd hebben. Vlees. Niet één dag, niet twee, niet vijf, geen 10, geen 20, maar een volle maand lang, totdat het hun neus uitkomt. Omdat ze de Heere verworpen hebben en hem de vraag voor de voeten hebben geworpen, waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? Er zit verschil tussen de woorden van God aan Mozes en aan het volk. Mozes krijgt een belofte aangekondigd. En tussen de regels door krijgt het volk een straf aangekondigd. Het volk vraagt naar Mio en Mas voor mij en meer. En als je daarover nadenkt, dan leven wij hier in Nederland in de gevarenzone. Want wij leven in het rijke Westen. Ook wij zijn niet snel tevreden. Ook wij willen al gauw steeds meer. Het is niet voor niets dat christenen uit de vervolgde kerk, als die in het Westen komen, dat ze ons aankijken en ons waarschuwen voor onze welvaart. Want, zeggen ze nog wel eens, de welvaart die jullie hebben is een grotere vijand dan de vervolging die wij in eigen land hebben. Nummer 11 laat aan het eind zien dat het volk zich door de overvloed een oordeel kan eten. Zou dat voor ons in het rijke Westen ook geen gevaar kunnen zijn? In het antwoord van de Heere aan Mozes voor hemzelf en voor het volk komt eigenlijk gelaten 5 terug. De spanning tussen de begeerte van het vlees van het volk en de belofte van de Heilige Geest voor die 70 mannen. Het volk dat zich laat leiden door Mio, van mij en Mas steeds meer. En de Heere die de Geest belooft aan die 70 mannen die Mozes zullen helpen. En nog steeds vraagt Mozes zich het af. Want hij heeft gehoord dat die 70 mannen de geest zullen ontvangen, die 70 oudsten. Maar nog steeds vraagt hij zich af, hoe zal dat dan gebeuren? Want hoe zullen al die mensen dan dat vlees te eten krijgen? Hoeveel vee moet er niet geslacht worden, hoeveel vissen niet gevangen? En dan volgt het antwoord van God in vers 23. Is de hand van de Heere te kort? Ik vind dat een prachtig zinnetje. Het is alsof de Heere God zegt, broeder, zou ik dat niet kunnen? En dan erachteraan. Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Gemeente, we zien het nog niet. Dat heet geloof. Maar de hand van de Heere is niet te kort. Eens zullen we het zien. Eens zal het werkelijkheid worden. Dit hoofdstuk is als het ware als een film of als een spannend boek waarin de spanning oploopt. En nu komt het tot een ontknoping. Mozes gaat naar buiten, spreekt de woorden van de Heere tot het volk en hij verzamelt die 70 mannen. De 70 oudsten, de 70 ambtsdragers. En hij stelt hen op rond de ontmoetingstent waar de Heere Mozes ontmoette. En dan staat er, toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem, tot Mozes, en hij zonderde een deel van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen, die oudsten. Wat hoorden we vanmorgen in Handelingen 2? Tongen als van vuur die zich verdeelden. Precies dat woord verdelen wordt hier ook gezegd. Delen. En toen dat gebeurde, begonnen die mannen te profeteren. Je leest dat ook over Samuel, als hij gezalfd wordt door Samuel. Als de geest vaardig over hem wordt, begint ook Samuel te profeteren. Maar er is iets vreemds aan de hand. Er zijn er waarschijnlijk rondom die ontmoetingstent maar 68. Twee zijn er niet bij. Ze hebben wel een uitnodiging ontvangen, maar ze zijn niet gekomen. Durfden ze niet, wilden ze niet, konden ze niet? We weten het niet. Waren ze wettig of onwettig afwezig? We weten het niet. Twee mannen, Eldad en Medad, bleven achter in dat tentenkamp. Maar ook zij ontvingen van de geest. De geest rustte ook op hen en ze profeteerden in het kamp. En er is een jongetje, die ziet dat gebeuren. Die ziet die twee mannen in dat tentenkamp profeteren, vol zijn van de geest. En ik zie hem in gedachten rennen naar Mozes. Die moet dat weten. Wat daar gebeurt. En hij gaat naar Mozes toe en hij vertelt dus dat Eldad, God heeft lief, betekent dat, en Medad, geliefde, aan het profeteren zijn. Jozua hoort dat en hij zegt, meneer Mozes, mijn heer Mozes, belet het hun, laat ze stoppen. Dit kan niet, dit is buiten de orde. Dat had in de ruimte van die ontmoetingstent daar buiten moeten gebeuren en niet in dat tentenkamp. Hoe zegt de Heere Jezus dat ook alweer? De wind waait waarheen hij wil. De Heilige Geest houdt zich niet altijd aan de orde die wij hebben gemaakt. En we zingen het ook wel eens. De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En dat gebeurt ook hier. En dan zegt Mozes, Jozua, waarom verdedig je mij? En dan een prachtig zinnetje. Och, of allen van het volk van de Heere profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Jozua, je hoeft me niet te verdedigen. Ik zou wel willen dat God zijn geest gaf aan heel het volk. Een wens, een gebed, een verlangen, een verzuchting. Die wens van Mozes wordt in Joël 2 een belofte van God. En in Handelingen 2 wordt die belofte vervuld. Och, of ze alle profeten waren. Wat is dat hier geweest? Dat profeteren van die mannen. Bij profeteren denken we nogal eens aan het spreken van het woord van God. Maar ik denk dat het hier iets meer is geweest. Het was in ieder geval voor die jongen in dat tentenkamp duidelijk dat die twee mannen, Eldad en Medad, met de geest vervuld waren. Ik denk dat ze overstroomden. Een enkele keer kom ik wel eens iemand tegen die zo vol is van God dat hij overstroomt. Mag ik het zeggen met de woorden van een psalm? Ik moest denken aan Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Die 70 mannen zijn vol van God. Wat bezielt ze? God heeft hen bezield. Ze zijn vol van de Heilige Geest. Het is één grote manifestatie van de macht van God. En op de een of andere manier is het na verloop van tijd ook genoeg, want je ziet dan, je leest dan, daarna profeteerden ze niet meer. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat daarna ze nog steeds vervuld waren met de Heilige Geest, maar zo aanstekelijk, zo vol, zo overstromend, nee, dan niet meer. Pinksteren. In de woestijn. En eigenlijk zou het nou prachtig zijn als we amen konden zeggen. Maar het hoofdstuk gaat nog een klein stukje verder. Er was niet alleen een belofte voor Mozes, maar ook een belofte voor het volk. Er steekt een wind op en kwakkels, vogels vallen op de grond. Er hoeft geen vee te worden geslacht of vis te worden gevangen. Het vlees komt aangevlogen. Volk verzamelde de kwakkels in grote hoeveelheden en er is vlees in overvloed. Mas, genoeg voor iedereen. Maar met het vlees nog tussen de tanden komt de straf van God, ziekte en dood. Ondankbaarheid en ontevredenheid worden door God gestraft, las ik ergens. En die plaats wordt Kibrot Ta'ava genoemd, graven van de begeerte, graven van gulzigheid. Tegenover gulzigheid staat het woord zelfbeheersing of matigheid. En dat is een vrucht van de geest. Wat een tegenstelling. Het verlangen, de begeerte van het vlees naar vlees in dit hoofdstuk en de vervulling met de geest van God. Het werk van de geest en de werken van het vlees tegenover elkaar. Gemeente, ook wij zijn nog in de woestijn. Onderweg naar het beloofde land. Maar wie heeft het tijdens onze reis door de woestijn voor het zeggen? Het vlees of de geest? Ik zal een paar dingen noemen om het concreet te maken. Doe ik elke dag mijn Bijbel open om het te laten voeden door het hemelse manna of laat ik hem dicht? Wie heeft het voor het zeggen? De vlees of de geest? Volg ik in deze coronatijd de diensten nog op zondag? Of ben ik daarmee gestopt en het valt toch niet op dat ik er niet ben? Of kijk of luister. Geef ik me over aan boezemzonde? Door wie laat ik me leiden? Reageer ik altijd vriendelijk op mensen die in mijn omgeving komen of sla ik terug met woorden? Om het concreet te maken, 4-5 mei is er een uitnodiging voor tieners en jongeren in de gemeente. Ga ik daarheen of wie heeft het voor het zeggen? Zal ik wel of zal ik niet? En misschien zijn er wel onder ons die zich herkennen in die 70 mannen die overstroomden van de geest van God. Misschien zijn er onder ons wel die zoiets een keer hebben meegemaakt. Zich zo gedragen mochten weten dat ze overstroomden. Maar langzamerhand is het minder geworden. En hebben Mio en Mas het weer voor het zeggen gekregen. En misschien weten we allemaal zelf wel voorbeelden te noemen waarin het vlees het voor het zeggen heeft. En we het niet van de geest verwachten. Of misschien zit er wel iemand te luisteren en die zegt bij zichzelf: meneer Brinkman, of als hij me wat beter kent, zegt hij misschien wel: Erik, je zou eens moeten weten hoe ik worstel, hoe ik vecht en hoe ik strijd. Dan moet ik één ding zeggen: ga die strijd niet alleen aan, want het eigen vlees kan die strijd niet winnen. Alleen wanneer je je laat leiden door de geest en God het werk laat doen, dan kan de strijd gewonnen worden. Zing dan straks maar biddend mee, of bid zingend mee: Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig. Bloed van Jezus, rijk en vrij. Gods genade, sterk en machtig. Overheerlijk, u in mij. Ook in mij, ook in mij. Overheerlijk, u in mij. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Trouwe God, Vader in de hemel. Het kan het soms pijn doen om zo geconfronteerd te worden met de waarheid van uw woord. Die ons aanwijst dat er een strijd gaande is. Heer, laat u ons dat zien. En laat u ons ook zien aan welke kant wij staan. Aan de kant van het vlees of de geest. Heer God, ik bid u. Helpt u ons die strijd te strijden. Wandelend achter u aan, kracht krijgend door uw Heilige Geest. Geef dat we de vrijheid die u voor ons hebt gekocht, hebt betaald. De vrijheid waarin we zijn gezet, dat we die niet verkwanselen. Omdat we terug willen gaan naar Egypte. Hier gaat u straks met ons mee. Naar onze huizen. Allemaal hebben we onze eigen gevechten te voeren. Onze eigen strijd te strijden. De omstandigheden die soms heel moeilijk en heel zwaar zijn. Heer, geef dat we ons blaf vast blijven houden aan dat ene zinnetje. Waarin u zegt dat uw hand niet te kort is. En dat u bij machte bent om alle problemen te overwinnen. Heer, geef dat we daaraan vasthouden. Ga met ons mee als we in onze eigen gezinnen ook tegen allerlei dingen aanlopen wellicht. Geef dat we ook daarin de vervulling van uw Heilige Geest mogen ervaren in de manier waarop we de problemen tegemoet treden. Maakt u ons vol, vol van uw Heilige Geest. Heer, ik wil u bidden voor een ieder die het moeilijk heeft. Ook mensen die we kennen in moeizame omstandigheden. Heer, geef kracht. Ik wil u bidden voor uw volk Israël. En ook voor de Palestijnen. Heer, geeft u vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, wees u met deze wereld in nood, die zich in veel opzichten laat leiden, zo, als we eerlijk zijn, door de begeerte van het vlees. Heer, we zien er naar uit. We verlangen het met Mozes mee, dat allen zouden profeteren. Dat allen met de geest vervuld zouden worden. Geef dat uw koninkrijk steeds groter verspreid mag worden over deze aarde. Heer, ik wil u ook bidden voor het bruidspaar wat in deze week hoopt te trouwen. Geef ze een goede dagen van voorbereiding en een gezegende dag. Bewaart en bewaakt u ons als we op weg gaan naar huis, brengt u ons thuis. En geef dat we als geestvervulde mensen tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. We bidden het u, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. Daarna willen we luisteren, meezingen. Psalm 143 en daarvan de versen 1 en 10. En ik kan en mag u nog opmerkzaam maken dat bij de hoofduitgang er een Pinkstereditie van de Waarheidsvriend klaar ligt om meegenomen te worden. Psalm 143 vers 1 en 10. En op welke wijze u uw gaven ook geeft, straks bij de uitgang of thuis. Psalm 143 vers 1. En 10. Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heere, wees u voor ons om ons de juiste weg te wijzen. Heere, wees u achter ons om ons in de armen te sluiten, om ons te beschermen tegen gevaar. Heere, wees u onder ons om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen. Heere, wees u in ons om ons te troosten wanneer we verdriet hebben. Heer, omgeeft u ons als een beschermende muur wanneer anderen over ons heen vallen. Heere, wees u boven ons om ons te zegenen. Heere God, zegent u ons zo, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.